Luna had er zin in gehad, die avond ongeveer een jaar geleden. Ze is dan net aangenomen voor een baan als accountmanager bij Movis Mondial, de grootste importeur van hoogwaardige Aziatische meubels ter wereld. Als vanouds wordt ze op sleeptouw genomen naar het Rembrandtplein door haar zus en een groep vriendinnen. Het leven moet gevierd worden. En dat kan natuurlijk alleen maar in een van de grootste, hipste clubs van het moment, The Joker. Luna heeft voor de gelegenheid, op aandringen van haar zus, de Little Black Dress van haar diploma-uitreiking aangetrokken. En er is niemand die kan ontkennen hoe onweerstaanbaar ze eruit ziet. Ook zijzelf niet. Zo ziet Marco haar voor het eerst, loerend met die haast lichtgevende, ijsblauwe ogen. Daarna ziet ze pas wie er naast hem zit. Hé, hey, Loen! Het is Dylan, haar neef, die enthousiast opspringt uit de loungebank en op haar afstapt. Wat goed je te zien! Terwijl ze elkaar omhelzen, kijkt ze naar de VIP-tafel, waar de man met die ijsblauwe ogen nog steeds naar haar zit te kijken. Ze laat Dylan los en pakt zijn hand vast, die in het gips zit. Wat is er gebeurd? Vraagt ze. Maar hij trekt haar mee naar de tafel en biedt haar een glas champagne aan. Ze heeft haar neef al lang niet gezien, maar weet wel een beetje in wat voor kringen hij zich bevindt en dat het daar geen lievertjes zijn. Ze kijkt nog een keer per ongeluk naar de man die haar had aangestaard. Je kan niet om de autoriteit heen die hij uitstraalt. Wat is er nou met je arm gebeurd, Dil? Vraagt Luna. Hij haalt lachend zijn schouders op en zegt alleen, het had veel erger kunnen aflopen. Hij is net een kat, die jongen, grapt de man die haar bekeek. Komt altijd weer op zijn pootjes terecht. Net een kat. Dylan schraapt zijn keel. Luna, dit is Marco. Hij doet een stap naar voren, steekt zijn hand uit en trekt haar moeiteloos naar zich toe om haar 3 zoenen te geven. Aangenaam. Wat zie je er prachtig uit. Dank je. Hoe hij haar hand net wat langer vasthoudt dan eigenlijk nodig is. Hoe hij haar charmeert met zijn gladde praatjes. Ze heeft natuurlijk al lang door dat hij een boef is. Misschien wel de grootste van het stel. Maar dat maakt haar alleen maar nieuwsgieriger. Deze man, die een stuk ouder is dan zij en volledig de aandacht van de tafel kan opeisen door alleen maar zijn mond open te doen. Deze man, die geïnteresseerd luistert als ze met hem praat, of in ieder geval heel goed doet alsof, maar uit wiens ogen vonken spatten van een grof, dierlijk verlangen. Deze man, die haar mee naar huis neemt in een sportwagen en een fooi in cash geeft waar zelfs de taxichauffeur van opkijkt. Deze man, die haar neemt zoals niemand, maar dan ook echt niemand dat ooit eerder heeft gedaan. Die avond tilt hij haar moeiteloos op en vlijt haar neer op bed. Hij kiest zorgvuldig de momenten uit waarop hij hard met haar is, en dan weer zacht. Hij begint heel dichtbij. Zij ligt op haar rug en hij ligt er met zijn hele lichaam bovenop. Langzaam en rustig. En dan steeds iets harder en sneller, tot hij een tempo heeft bereikt dat Luna haar adem compleet ontneemt. Wanneer ze denkt dat ze het echt niet meer aan kan, gaat hij nog net iets langer door en stopt dan, haar in trance achterlatend. Ja, Marco heeft een onuitwisbare eerste indruk gemaakt. Luna hoopt stiekem dat het niet alleen bij deze nacht zal blijven. Als ze de ochtend erna alleen in bed wakker wordt, heeft een ander deel in haar er vrede mee dat dit een van die mannen is die nooit meer iets van zich laat horen. Tot ze de bos bloemen in de woonkamer ziet met een kaartje eraan. Kom je mee dit weekend? Aan het kaartje is een brochure bevestigd van een 5-sterrenhotel in Parijs. Dan vlamt haar verlangen weer volledig op. Vanaf dat weekend staat het eigenlijk al vast. Het is nog niet zo erg dat Marco deels een mysterie voor haar blijft. Een rijke, oudere man met een lekker lijf en het libido van een jonge god. En dat ruwe randje dat ze niet zo goed kan plaatsen, maakt hem alleen maar aantrekkelijker. Die licht doorleefde kop, die stoute ogen en de totale dominantie die hij uitstraalt. Hij kan zich zo mooi verschuilen achter al zijn charmes en praatjes. Tegen de tijd dat ze dat doorkrijgt, is het eigenlijk al veel te laat. Ze is nog nooit zo behandeld als door Marco. Niemand plaatste haar zo op een voetstuk, bracht zoveel tijd met haar door, gaf zoveel geld aan haar uit. Luna heeft dan nog niet door hoe groot het aandeel fysieke aantrekkingskracht is in de relatie en wat er overblijft als je dat weghaalt. Ze weet nog niet hoe hij zal reageren als ze ook maar één keer zelf iets wil ondernemen. Dat iedere poging om aan te geven dat zij ook een eigen leven heeft, wordt opgevat als een persoonlijke aanval. Hoe hij, heel diep van binnen, ontzettend jaloers en onzeker is. En daarom altijd iemand moet hebben die onder hem staat om zijn ego mee omhoog te krikken. Op dat moment kan ze de cryptische berichtjes nog negeren die hij soms op zijn tablet binnenkrijgt. En het afdoen als zijn zaak. Ze heeft werkelijk nog geen flauw idee waar deze man allemaal toe in staat is. De kat. Herinneringen schieten voorbij. Van de zonsondergang met een fles wijn aan de Seine, naar heel goed zijn middel vasthouden op de sneeuwscooters op Spitsbergen. Hij met dat belachelijke strohoedje op tijdens de boottocht over de Nijl. Het gezicht dat hij trok bij zijn eerste hap van de gefrituurde springkaan op de straatmarkt van Hanoi. De ruwste seks op een strandbedje in Bora Bora. Dan springt het beeld ineens over. Daar staat de man van vanmiddag. Eden. Zonder het papierwerk om hen heen. Ze is er zelf ook verbaasd over. Hij lacht naar haar, houdt haar hand vast. Ze zijn niet in Parijs of Hanoi, maar thuis. Echt thuis. Hij spreidt zijn armen zodat ze haar hoofd op zijn borst kan rusten. Hij streelt haar over haar naakte rug, kust haar vederlicht op haar lippen. Eden. Ik wil hem in slaap, vanavond nog. Ze schrikt wakker en schrikt nogmaals van Marco die zijn vurige blik op haar gericht heeft. Wie, zegt hij langzaam, is Eden? Verward wrijft ze de slaap uit haar ogen en knijpt ze samen om van de klok te lezen hoe laat het is. Het is midden in de nacht. Wie? Eden. Eden? De naam die je maar bleef herhalen in je slaap, zegt Marco op dreigende toon. Ik werd er wakker van. Sorry, lief. Luna komt ook direct recht overeind zitten. Ik ben gewoon keihard met werk bezig. Wie is Eden? Vraagt hij, op een manier die aangeeft dat hij het niet nog een keer gaat vragen. Niemand, zegt ze snel. Een collega met wie ik samen die order moet doornemen en het is vreselijk veel werk en het blijft maar in mijn kop zitten en... Marco maakt een wegwuivend gebaar. Je weet dat je niet hoeft te werken, hè? Als je wil, kan je daar morgen met een opgestoken middelvinger naar je baas naar buiten lopen. Weet ik, maar... Maakt ook niet uit. Ga slapen. Ik wil die naam niet nog een keer horen. Marco draait zich brusk om en Luna luistert net zo lang naar zijn ademhaling tot ze zeker weet dat hij slaapt. Dan haalt ze een paar keer diep adem. Dat had veel slechter kunnen aflopen. Ondanks haar vermoeidheid van de hele dag aan de order werken, weet ze dat het een tijd zal duren voordat ze weer in slaap valt. Ze pakt haar telefoon van het nachtkastje en haalt hem van vliegtuigstand. Het eerste dat ze ziet is dat ze 3 keer gebeld is door Jules. In haar appjes ziet ze een politiebericht met een vage foto van een lichaam in een struikgewas. Moken Mafia eist volgende slachtoffer op. Brute moord op 30-jarige man uit Osdorp. Meerdere steekwonden, hoofdletsel door vermoedelijk een hamer en daarna van 10 hoog naar beneden in een struikgewas gevallen. In de ambulance overleden aan zijn verwondingen. Haar adem stokt als ze de opmerking van haar zus eronder leest, in hoofdletters. Dylan is dood. En het enige zinnetje dat haar de rest van de nacht wakker houdt is... Ik wil hem in slaap, vanavond nog.